Voor degenen die meeluisteren, en dat zijn er al redelijk wat. Jullie zijn voor het reces gewend geweest dat we zo'n sheet met spelregels in beeld brengen. Dat hebben we eigenlijk bedacht dat iedereen dat nu wel zo'n beetje weet. Dus dat doen we niet meer. Voor de hybride vergadering komt er een nieuwe sheet met ook de spelregels zoals die in de statenzaal gelden. Maar dingen als vraag en interruptie en handje opsteken, dat weet iedereen zo onderhand wel. Dus de sheet doen we niet meer. En ik hoor net van Rita dat de livestream aanzet, dus jullie zijn allemaal door het hele land te zien.
Wat een gezelligheid.
Ja. Van Willem Sluit zal ik zelf maar even mijn camera uitzetten en mijn microfoon.
Goedenavond.
Ik heb het 7:30, dus ik stel voor dat wij gaan beginnen met deze vergadering van Milieu en Mobiliteit op vandaag 16 september in het jaar 2020. Allemaal hartelijk welkom, staten en commissieleden, gedeputeerden. Volgens mij is er op dit moment tenminste één aanwezig. Ik heb begrepen dat hij een paar minuutjes later zal zijn. Ambtenaren, allemaal hartelijk welkom. En vanzelfsprekend iedereen die hier op uit belangstelling naar kijkt. Gaan we door met agenda punt 1.2. Dat is de agenda zelf. Zoals al aangegeven was per e-mail, hebben we een hele korte agenda. Ik hoop dus ook dat we heel snel, liefst in een half uurtje, kunnen afwerken. Zodat we voldoende tijd kunnen overhouden voor de infosessies die we zo meteen hebben. En... Er zijn geen reacties op de agenda, is vastgesteld. De mededelingen, 1.3. Bij de beantwoording van de schriftelijke vragen is de suggestie gedaan om één jaar na vaststelling van het uitvoeringsprogramma Fiets een infosessie en excursie over de voortgang te organiseren. Ik verneem graag van u of u dit een goed voorstel vindt, dan kan de Griffie dat gaan plannen. Is er iemand die daar iets over wil zeggen in negatieve zin? Ja, ik zie meneer Wijntjes. Ik hoor u niet, meneer Wijntjes. Het is vast interessant wat u zegt, maar...
Ja, het was buitengewoon interessant. Al zeg ik het zo. Maar ik wilde alleen iets in positieve zin zeggen. Wij als CDA zien dat wel zitten, dat voorstel. Dus dat moeten we vooral doen.
Dank u wel. Is er iemand die het hier niet mee eens is? Dan gaan we de Griffie vragen om dit te plannen. Dank u wel. Dan wil ik graag het woord geven aan meneer Schaddelee, want die heeft aangekondigd één of meerdere mededelingen te hebben. Meneer Schaddelee.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb drie mededelingen. En ik ga met de meest vervelende beginnen, want die zit mij het meest in de maag. Ik heb namelijk erg slecht nieuws over wat wij als provincie aan het doen zijn rond het project VRT. Dat is de Sunijlijn van Utrecht naar Nieuwegein in IJsselstein. Ik heb u daar 2 weken geleden, of het college heeft u daar 2 weken geleden, een statenbrief over verstuurd. En in die statenbrief hebben we u geïnformeerd over onze wederwaardigheden afgelopen zomer. Nou, dat gaf een wat gemengd, maar niet per se heel erg een negatief beeld. Maar dat is afgelopen donderdag vrij drastisch verslechterd. Om te beginnen, het goede nieuws. De BAM heeft zijn werk heel erg goed gedaan. We zijn op straat zo goed als klaar. Er is nog 1 kleine tegenvaller met een damwand in IJsselstein-Zuid. Maar die krijgen we wel een kopje kleiner. Maar het grote probleem zit hem bij een ander proces. En dat hebben wij als provincie gewoon heel erg onderschat. En dat heeft te maken met de vergunningaanvraag bij ILT. En wij hebben daar 2 aannames gedaan als provincie die behoorlijk slecht hebben uitgepakt. De eerste aanname was dat we hier een renovatieproject onder handen hadden. En we dus vergunningen op basis van een renovatievergunning moesten aanvragen. Maar ILT heeft ons laten weten dat het gewoon een nieuwbouwvergunning moet zijn. Hè. Er wordt nu zoveel vertimmerd, dat is geen renovatie meer. Dus je moet eigenlijk alles vanaf de bodem opbouwen. En het tweede probleem is dat wij de aanname hebben gedaan dat we veiligheidsbewijsvoering hadden liggen. Safety cases, zoals dat heet. Die we een beetje konden opwarmen. En die eigenlijk een uitstekende basis konden zijn voor het vergunningtraject, voor de vergunningaanvraag. Maar toen we afgelopen zomer de kast opentrokken waar die veiligheidsbewijsvoering in zou moeten liggen, troffen we een lege kast, of in ieder geval een kast waar weinig in zat, waar we gebruik van konden maken. En dat heeft nogal desastreuze gevolgen voor het traject van vergunningaanvraag. Dat betekent namelijk dat we een aantal maanden vertraging oplopen. We hebben dus aan het eind van deze maand een tracé wat er grotendeels spik en span bij ligt. Maar waar we nog niet met reizigers op mogen gaan reizen. Nou zijn we een lerende organisatie als provincie. Maar je kunt zich voorstellen dat dit wel een beetje voelt als we zijn met de hele klas een jaar achteruit gezet. Ik kan u verzekeren dat ik de afgelopen week ook wel alle stadia van woede en frustratie heb doorlopen. Maar daar schieten we uiteindelijk niks meer op. De eerste focus ligt nu op de reiziger, want het is vooral voor de reiziger echt verschrikkelijk vervelend dat die langer met de bus moeten. En alle ballen zijn nu dus op het zo snel mogelijk krijgen van die vergunning. Maar ik ga u niet beloven dat dat makkelijk en snel is. Er wordt op dit moment een statenbrief voorbereid. En ik hoop dat ik u daar al iets meer zekerheden in kan meegeven. Maar ik wou u toch niet deze informatie onthouden. Ik heb het afgelopen donderdag zelf te horen gekregen. En ik vind het mijn taak om dat zo snel mogelijk met u te delen. En zodra we meer hebben, kan ik u dat laten weten. Dat was mijn eerste mededeling. Dat brengt al wat rumoer teweeg, hoor ik. Maar ik weet niet of dat helemaal de bedoeling is. En ik heb nog 2 andere mededelingen om dan gelijk nog maar een andere vertraging, maar een veel kleinere vertraging mee te nemen. Dat is de besluitvorming rond de N201. Dat is de weg aan de noordkant van onze provincie. Die besluitvorming stond gepland voor november, maar dat vertraagt met 1 maand. En dat is met name omdat het uitwerken van het besluit naar de planfase iets meer tijd kost. Maar tegelijkertijd hebben we wel besloten om komende week is dat waarschijnlijk al de onderliggende rapporten openbaar te maken. Daar werd met name door omwonenden en door de dorpsraad nogal rijkhalsend naar uitgekeken. En die rapporten die zijn waarschijnlijk morgen beschikbaar vanaf de projectpagina van de N201. En de laatste mededeling, voorzitter, gaat over de concessie voor het OV. Wie gisteren de troonrede heeft geluisterd, heeft gehoord dat we iets meer grond onder de voet hebben gekregen. Omdat het Rijk heeft gezegd dat ze in ieder geval tot de zomer van 2021 garant willen staan voor een deugdelijk OV, ook regionaal OV. Maar daar zitten wel wat voorwaarden aan. Nou, die zijn we op dit moment met elkaar aan het uitwerken. Ik heb deze week de eerste scenario's gezien. Hè. Wat is er allemaal mogelijk met het vervoerplan 2021 En ook wat is de betekenis van deze dingen voor de wat langere termijn en ook voor de nieuwe concessie waar we naartoe werken. Nou, dat is natuurlijk een heel proces wat heel veel zorgvuldigheid vraagt en waar we steeds moeten inspelen op veranderende omstandigheden. Er staat op 7 oktober aanstaande een staatsinformatiesessie gepland om de evaluatie in aanloop naar de aanbesteding met u door te nemen. Maar dat lijkt me ook een heel geschikt moment om tijd in te ruimen om over het vervoerplan 2021 met u te spreken. En voorafgaand daaraan krijgt u ook een statenbrief. Hè? Dus dat is dan heeft u in ieder geval iets op papier. Nou, het zijn allemaal best wel bijzondere omstandigheden waar we natuurlijk in zitten. Maar we proberen met elkaar echt een robuust perspectief te krijgen voor de toekomst van ons OV. Daar zetten we ons voor in. Dat waren mijn 3 mededelingen, voorzitter.
Dank u wel, voorzitter. Ik zie een aantal mensen met een reactie. Ik denk dat het goed is ze toch even uit elkaar te trekken. In het eerste de vertraging van de tram. Ik zag als eerste meneer Van Deunet. Heeft u daarover een opmerking?
Jazeker, voorzitter. Het lijkt erop, maar dat zei de gedeputeerde ook al, dat we gewoon 1 jaar, 2 jaar terug worden geworpen. En of we weer terug zijn bij af. U noemt een lerende organisatie. Nou, ik kan niet anders zeggen, het wordt zo langzamerhand een hardlerende organisatie, gedeputeerde. Want hoeveel vertraging gaat dit opleveren? Kunnen de mensen naar Nieuwegein IJsselstein 1 jaar niet met de tram? Heeft u enig idee? En hoe zit dat met die uitvoeringsorganisatie? We hebben een adviesraad tram. Kan die hier ook een rol spelen? Kan die ons ook adviseren wat hier nou werkelijk gaande is? Want dit is toch onbestaanbaar. Voor de reizigers, maar ook voor ons als GS en commissieleden. We worden eigenlijk weer geconfronteerd met hetzelfde wat we 2, 3 jaar geleden hadden. Dit kan toch gewoon niet. Als je een kast opentrekt en je verwacht dat er wat in zit en dan blijken er geen veiligheidsbewijzen te zijn. Die ontbreken gewoon. Dit kan toch gewoon niet voorkomen in een goede organisatie. We zijn bezig die organisatie te veranderen. Maar het wordt wel een beetje moedeloos, eerlijk gezegd. Graag een reactie.
Dank u wel. Mevrouw de Hond zag ik als volgende.
Nou, ik kan mij de frustratie van de vorige sprekers goed voorstellen. Maar ik, en die deel ik ook. Maar ik heb eigenlijk een andere, op de andere mededeling van de gedeputeerde. Dus ik laat het voor wat dit betreft, voor dit onderwerp even hierbij.
Meneer Oude-Wesselink.
Ja, dank u wel. Ja, ik heb over meerdere dingen wel een aantal vragen. Uiteraard schrikt GroenLinks ook behoorlijk wel van dit nieuws. Dit lijken kleine technische fouten te zijn, maar wel met een enorme impact. Waar ik benieuwd naar ben is, hoe kan de vergunningverlening onderschat zijn? Dat is vraag 1. Vraag 2 is, ik hoor u 1 keer zeggen, u bent de afgelopen weken niet meer bezig geweest. Maar ik hoorde u ook zeggen, u heeft dit donderdag gehoord. Dus ik kom even af van, wat was nou het onderscheid tussen die 2 uitspraken? Wat is nu het geval? En mocht dit toch al weken hebben gespeeld, waarom zijn we daar niet eerder over geïnformeerd? Ja, en vraag 3 is hetzelfde eigenlijk als de heer Van Deun ook al stelde. Wat is nu de verwachte indienststelling? Bedankt.
Dank u wel, meneer Wijntjes.
Ja, nou het is ontzettend slecht nieuws. Vooral ook voor de inwoners van Nieuwegein en van IJsselstein, maar ook van Utrecht. Hè. Laten we niet vergeten, het is de hele Sunnylijn. Die loopt van het Centraal Station tot de beide uiteinden van de gemeente, om maar zo te zeggen. En dit is nummer 3. En ik heb ze al 3 meegemaakt. 3 nogal grote kwesties die echt... De reizigers rechtstreeks raken. Het is begonnen met Bru, met het onderhoud. Dat ging helemaal fout toen. Maanden vertraging. Ik zat over zelf in Bru, dus ik heb het met Rooie Konen wel allemaal aan moeten horen. En toen kwam het gedonder met die aanbesteding. Nou, dat is ook helaas dat ik toen ook een jaartje in de staat heb ook allemaal moeten aanhoren. En nou dit. Weet je ook, ja. En u zegt het terecht, dit is niet meer, het heeft niks meer te maken met een lerende organisatie. Dit is gewoon. Ja, dit is gewoon, je kunt je echt afvragen of wij dit überhaupt kunnen handelen. Dat heb ik al eens eerder gezegd. Maar 3 keer de scheepsrecht en je zou zeggen, nou, dit moet anders. U weet, ik vind wel, ik denk dat u gelukkig heel erg op tijd bent. Als u donderdag gehoord heeft rond die vergunningverlening, dan is dat alleen maar prima dat u zo snel reageert. Want daar is in het verleden ook helemaal anders geweest. Hè? In het tweede geval, ik kijk even terug, toen kwamen we anderhalf jaar daarna achter dat er gewonnen was met het budget. En bij het BRU duurde het maanden ook voordat we de inzage kregen in dat gebeuren. Dus ik zei, u krijgt van mij wat dat betreft enig krediet, om maar zo te zeggen. Dat is snel geïnformeerd. Ik heb met mijn hondje regelmatig gelopen langs de vernieuwde delen van de tram. En ik was onder de indruk van de aannemers en van het werk wat daar verricht is. Het is echt geweldig geworden. Het is echt hartstikke mooi. Maar ik vind nog steeds dat het gerenoveerd is. Want de palen zijn nog steeds blijven staan. De perrons zijn er nog blijven staan. Alleen de bovenleiding is gestript op die betreffende delen. De kijkjes zijn verwisseld. Dat is wel gebeurd.
Willen we hem iets korter houden, meneer Wijntjes?
Nee, maar ik wil zeggen,
ik begrijp de frustratie.
Maar ik wil alleen maar zeggen, probeer naast dat u alles probeert met spoed dit op te lossen. Ook met zo nodig het Rijk en ook andere, laat ik zeggen, dat is één. Maar twee, ga het ook juridisch. Misschien kunnen we eens eventjes uitzoeken hoe dat nou echt zit. Want ik vraag me dus echt af of het verschil tussen renovatie en nieuwbouw. En volgens mij is dit gewoon renovatie. Maar dat moeten we me duidelijk maken. Wat ik ook zou willen, ik zou in ieder geval goed communiceren naar onze burgers in Nieuwegein, Utrecht en Huisestein. Ik zou misschien, want je kan ook bedenken wat in ieder geval gerenoveerd is, is een stuk tussen Utrecht CS en Nieuwegein Centraal. Dat is gerenoveerd, dat is niet. Dus dat stuk zou je kunnen zeggen, nou, dat kan gewoon in gebruik genomen worden. Dus waarom niet? Dus misschien is dat ook een optie. En wat ik ook zou willen, dat u in uw brief, dat GS zelf de feiten weergeeft, zich verantwoordt over deze feiten. Hè? En dat kan heel neutraal, maar misschien dat we ook dit helaas, en ik voel eerlijk gezegd op dit moment helemaal niks van, maar even, dat we toch nog eens een keer dat heel grondig gaan onderzoeken. Want dit is natuurlijk een eerste klasse bok. Punt.
Dank u wel, meneer Wijntjes. Ik zag nog een hand van mevrouw Poppen en daarna meneer De Jager. Mevrouw Poppen.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik ben echt sprakeloos hierover. Ik snap er helemaal niks van. Hoe kan dat? Hoe kun je nou niet van tevoren uitzoeken wat voor vergunning je aan moet vragen? Dat lijkt me toch... Ik heb er geen woorden over. En over de andere mededelingen, daar heb ik straks nog een inbreng over. Met name over de OV-concessie en wat er mogelijk is. Daar kom ik straks nog op terug. Maar wat deze Sunnerlijn betreft, ik weet werkelijk niet wat ik hierover moet zeggen. Ik vind dit zo'n eerste klas blunder. Spijt me heel erg, maar hier heb ik geen woorden voor. Dankjewel.
Dank u wel. Dan nu meneer De Jager en vervolgens meneer Berlijn en daarna meneer Hazelink. Meneer De Jager.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de VVD is het eens met alle opmerkingen die door voorgaande sprekers zijn gemaakt. En ook met de vragen die al zijn gesteld. De VVD heeft daar een aanvullende vraag bij. Primair is de reiziger hier natuurlijk de dupe van. Maar we hebben nog niet zo lang geleden een kredietvoorstel toegekend. En de gedeputeerde heeft daarbij aangegeven dat hij meer heeft gevraagd dan dat hij op dat moment feitelijk nodig achtte om bij eventuele tegenvallers in de toekomst niet opnieuw naar de Staten te hoeven om geld te vragen. Mijn vraag is eventjes, is er al een inschatting of deze enorme tegenvaller binnen de kaders van de toegekende kredietverlening betaald kan worden? Of is het wachten op een volgende vervelende mededeling van de gedeputeerde, als dat niet zo blijkt te zijn? Dank u wel.
Dank u wel, meneer De Jager. Meneer Berlijn.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de reizigers in onze provincie hebben wat te stellen met het bestuur. Voor de zomer kregen we al te horen dat er een extra krediet moest komen. CDA-jager ook al. Nu weer een fikse tegenvaller. Het lijkt wel of dit soort grote projecten en provincie gewoon niet samengaan. Ja, hoe gaan we de reiziger, hè, daar hebben we het voor de zomer, voor het reces ook al over gehad met de gedeputeerden. Hoe gaan we dit nu weer verkopen aan onze inwoners? Weer verspilling van tijd, geld, belastinggeld, noem maar op. En welke consequenties? Want voor de zomer hadden we zoiets, nou inderdaad, leren de organisatie. Maar wordt het niet eens tijd dat hier consequenties aan getrokken worden? En welke dat dan zijn, dan mag de gedeputeerde zelf invullen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Berlijn. Meneer Hazeleger?
Ja, voorzitter, dank u wel. Inderdaad, behoorlijk schrikken. Bedankt voor de proactieve manier waarop u ons toch ook deze commissie hebt geïnformeerd. Eigenlijk kan ik me vooral aansluiten bij wat de heer Wijntjes heeft gezegd. Kijk, ik loop nooit met mijn hondje. Sowieso heb ik geen hondje. Langs dat spoor. Maar ik moet er ook wel zeggen, ik vind het er ook wel heel bijzonder dat je op deze manier te maken krijgt met het gegeven dat een organisatie dat beoordeelt als nieuwbouw, terwijl het toch ja, heel duidelijk een renovatie is. Maar tegelijk ook wel van hoe kan het gebeuren dat je zo laat in het proces erachter komt dat je dat verschil van inzicht hebt. Dat wat het eerste punt betreft, dus daar heb ik nog wat begrip voor. Waar ik geen begrip voor heb, is dat je op een goede dag de kast opentrekt waar je denkt dat spullen liggen, en die liggen er niet in. Ten meer, omdat ik heb net eventjes de rapportage over Q1 zitten kijken, en daar zie ik bij een risico, zie ik staan, de safety case en daarmee de indienststellingsvergunning. Die staat daar gewoon al bij de risico's benoemd. En dan gaat het over de tijdsplanning. Dus ik wil eigenlijk, die begrijp ik echt niet. Dat verhaal over die kast, daar wil ik veel meer duiding over. Dus ik hoop ook dat die statenbrief die we zo meteen krijgen echt flink wat kantjes bevat. En dan vooral een heel nauwkeurige reconstructie van hoe heeft dit kunnen gebeuren. Wat is hier gebeurd? Wat voor fouten zijn hier gemaakt? Wie is op welk moment niet scherp geweest? Ja, daar hoef ik geen namen en rugnummers, maar ik wil wel precies weten wat hier gebeurd is. Hoe kunnen deze fouten gemaakt zijn? Wat zijn de gevolgen, financieel, tijdstechnisch? Wat zijn de gevolgen voor planning en budget? Ik denk dat meneer de Jager heel optimistisch is als hij hoopt dat dat binnen dat geld is wat we pas ter beschikking hebben gesteld. Dus ik wil vooral heel veel meer informatie. En voor de emoties zit ik voorlopig iets minder boos dan mevrouw Poppen, maar die begrijp ik wel. Dus ik wil vooral een heel uitgebreide staatsbrief met een hele duidelijke reconstructie. En meneer Van Deun die had het erover dat de organisatie rondom de tram dat daar aan gewerkt wordt. Volgens mij is dat de financiële afdeling. We hebben dat over de OV-afdeling ook wel eens gezegd. Maar ik ben het met meneer Wijntjes eens. We moeten eens gaan nadenken of we dit überhaupt wel moeten willen als provincie. Of we dit kunnen. En het lijkt er steeds meer op van niet. Dat was het, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Ik zie nog... Ja... Gaat u gang. U heeft geen geluid aan.
Aan wie heeft u het woord gegeven?
Dank u wel. Oh. Heeft u mij het woord gegeven, toch?
Dat is mijn geluid. Meneer Strandstra.
Ja, dank u wel. De Partij voor de Dieren kan zich vinden in de emoties, de duiding en de vragen die er vanuit de fracties zijn gegeven. Voor de statenbrief willen wij ook graag een reconstructie van wat er gebeurd is. En met name de vraag, is ook die afweging gemaakt om een vergunningaanvraag te doen op basis van een renovatieproject? En is daar ook gesproken over een nieuwbouwvergunning? Is er destijds ook niet gekeken naar die veiligheidsbewijsvoering? Daar kijk je toch eerst naar voordat je een vergunningaanvraag indient. Dus die vraag wil ik ook graag, waar het kan nu, maar ook in de brief, uitvoerig beantwoord zien. Dank u wel.
Dank u wel. Heb ik iedereen gehad? Ik zie geen handjes meer in mijn scherm. Dan denk ik dat het goed is dat ik eerst de gedeputeerde het woord geef en vraag, voor zover hij dat nu kan, antwoord te geven en ook even aan te geven welke onderdelen, als hij dat allemaal goed genoteerd heeft, in de brief gaan komen. Meneer Schaller.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er lenen zich natuurlijk inderdaad heel veel dingen voor een hele brede analyse. En die moeten we dan maar in de statenbrief doen. Of misschien op een nog later moment. Er zijn een paar concrete vragen waar ik nu al wel een indicatie kan geven. De heer Van Deun vroeg van, ja, hoe lang gaat dit duren? De verleiding is heel groot om concreet te zeggen van nou, hè, dat gaan we voor november of voor december fixen. Wat ik nu ambtelijk terugkrijg is, dit duurt enkele maanden. Maar ik ga mij daar nu niet op vastleggen. Ik heb daar gewoon te weinig grond voor onder de voeten. Dus ik wil daar nu geen uitspraak over doen, maar dat is wel de indicatie waar we aan moeten denken. Hè. Ik hoop niet dat we hier een jaar mee bezig zijn. Laten we uitgaan van enkele maanden. De adviesraad TREM is continu betrokken bij alle ontwikkelingen waar we mee bezig zijn. En die zijn ook hier vorige week over geïnformeerd en hebben daar ook een eerste mondelinge reactie op gegeven. Dat nemen we mee in wat we doen. Maar dat zijn natuurlijk wel mensen die op een wat meer bestuurlijk niveau en met iets meer afstand betrokken zijn. Zitten niet in de dagelijkse operatie. Onbestaanbaar, moedeloosmakend, hardlerende organisatie. Nou ja, het zijn allemaal kwalificaties. Ik kan me voorstellen dat u ze uit. Kijk, die veiligheidsbewijsvoering. Dat heeft voor een deel te maken, en dat is absoluut geen excuus, maar dat zijn dingen waardoor je op een gegeven moment op een verkeerd been gezet kan worden, is de wet lokaalspoor. Ik heb toevallig achter mijn plaatje hangen van de oude tram. Die hebben we in 1983 aangelegd. In die tijd had je nog niet de wet lokaalspoor. Dus op dat moment was de veiligheidsbewijsvoering anders dan dat die nu is. Die wet lokaalspoor hebben we inmiddels al wel in zijn huidige vorm een jaar 5. Dus het is geen excuus voor nu, maar het betekent wel dat je niet van begin af aan van de exploitatie van die lijn dossiers hebt moeten opmaken op het level waarop je dat nu aan het doen bent. Dus in die zin heeft de lijn ook niet gereden op een manier die niet aan de voorschriften voldeed. Maar we moeten nu gewoon aan andere voorschriften voldoen. En hoe dat precies zit, ik heb er ook inderdaad nog veel vragen bij. Dat zoeken we uit. Dat komt ook een beetje terug in de vragen van de heer Wijntjes. Hè, over is het nou een renovatie of is het vernieuwing? Ja, ook daar kunnen we beschouwingen op loslaten. De wet lijkt, zoals die nu aan ons wordt uitgelegd, vrij duidelijk te zijn. En die zegt gewoon van ja, en dat heeft ook te maken met niet alleen met de vernieuwingen aan de baan, maar ook dat je echt met een ander type tram erop gaat rijden. Die interactie maakt dat, dat er echt sprake is van een nieuw tracé, in ieder geval in de vergunningenwereld zeg maar, van ILT, waar we aan te voldoen hebben. GroenLinks, de heer Oude Wesseling vroeg van ja, hoe zit het nou? Wanneer ben je nou precies geïnformeerd? Wij hebben 2 weken geleden een statenbrief vastgesteld als college. En die heeft u toen ontvangen waarin we wat de update hebben gegeven van na de zomer. Wat meevallers, wat tegenvallers. Daar stond ook wel iets in van die vergunningverlening loopt nog niet zo soepel als we hadden gehoopt. Nou, dat soort zinnen, daar zit natuurlijk voor mij een wereld achter. Dat betekent wel dat we hier intern bezig waren. Maar ja, wat bedoelen we daar dan precies mee? Wat loopt er dan niet zoals gehoopt? Maar de exacte omvang van dat drama, zeg maar, dat heb ik afgelopen donderdag te horen gekregen. Nou, dat moet je dan op je in laten werken. Ik heb dat afgelopen maandag, ik heb toen onmiddellijk allerlei vragen uitgezet. Mij de afgelopen maandag heel uitgebreid over laten bijpraten, ambtelijk. Ik heb daar gisteren het college over bijgepraat. En ik heb daar gisteren en eergisteren ook telefonisch contact over gehad met de betrokken wethouders. Die hebben natuurlijk niet een financieel belang of iets dergelijks. Maar de wethouders van Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht zijn hier natuurlijk wel zeer bij betrokken. En die heb ik ook telefonisch geïnformeerd over deze rampspoed. En overigens is het onze bedoeling om rond 8:30 ook een kort berichtje op onze website te zetten. Zodat we in ieder geval iets delen met de buitenwereld, maar heel veel details, heel veel vragen die u nu stelt, kan ik daar nog niet heel uitgebreid in beantwoorden. Dat geldt ook voor de vraag van de heer De Jager, de kredietaanvraag. Het past binnen de kredietaanvraag die is voor de zomer deed. Wat is nou de impact hiervan? Durf ik ook nog niks over te zeggen, want dat hangt heel erg af van de duur. U kunt zich iets bij voorstellen dat als je iedere week die je uitloopt, heb je niet alleen maar de kosten voor je tramvervanging en busvervoer, maar ook je projectkosten, want je hebt een hele projectorganisatie die zich in plaats van gaat ontmantelen, de tandjes moet werken om die vergunning voor elkaar te krijgen. Dus er zitten wat kosten bij. Ik kan dat nu niet inschatten. De kredietaanvraag die ik voor de zomer heb gedaan, behelst natuurlijk vooral tegenvallers in de sfeer van corona, dus vertraging die daar aan gerelateerd was, de baanstabiliteit en ook de toegankelijkheid, de spleetbreedte. Dus ja, ik vind het niet helemaal netjes om te zeggen van nou, daar viel het een paar miljoen op tegen. Huppiekee, dat zetten we hierop in. Ik vind dat we dat ook wel zo zuiver mogelijk met elkaar moeten spelen. Dus zodra ik daar informatie over heb, kom ik daar op terug bij u, nou, de heer Berlijn die vraagt van ja, wat leer je nou van grote projecten? Dat werd ook door de heer Hazeleger gezegd. En wat heeft dit nou voor consequenties? Nou, ik heb net in mijn, bij mijn mededeling gezegd, alle ballen zijn nu op zo snel mogelijk die vergunning van elkaar krijgen. En daarna moeten we maar kijken wat dit betekent voor een lerende organisatie zijn, wat voor huiswerk we te doen hebben en wat voor consequenties dit heeft. En meneer Hazeleger pakte mij terecht wel even op die beeldspraak over die kast. Nou, dat was voor mij natuurlijk even bedoeld om aan te geven dat er gewoon aannames zijn geweest. Hè. We hebben gewoon dit onderschat. We hebben gedacht dat we allerlei safety cases hadden liggen die we zo konden gebruiken. En dat bleek niet zo. Dus er zijn veel dingen waar we nog op terugkomen. Dit is voor mijn eerste reactie op de vragen die u heeft gesteld.
Dank u wel, meneer Schadelee. Ik zag nog een handje van meneer Van Deun. En ik begrijp alle vragen die er nog komen. Tegelijkertijd is dit een mededeling en niet per se de behandeling van een uitgebreid stuk. De gedeputeerde heeft zojuist ook beloofd, dat noteer ik maar even als een toezegging, dat er een brief komt. Daar kunt u uitgebreid over debatteren te zijner tijd. Dus ik stel voor dat ik meneer Van Deun en meneer Hazeleger nog even een moment geef. En dat we daarna dit punt afsluiten en even doorgaan naar de volgende twee mededelingen. Meneer Van Deun.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor het antwoord van de gedeputeerde. Ja, het is droevig, voorzitter. Ik wilde toch even zeggen, reizigers, inwoners van Nieuwegein, IJsselstein, maar ook van Kanaaleiland, die schieten natuurlijk niks op met zo'n antwoord. Misschien maanden in plaats van weken. Ik hoop geen jaar.
Meneer Ben, mag ik u vragen een vraag te stellen? En uw politieke oordeel, ja, ik begrijp.
De concrete vraag is of dat dus echt een tijdpad, ook over die termijnen voor de aanvraag, want aan aanvragen zitten natuurlijk termijnen, er zitten doorlooptijden aan, kunnen misschien verlengd worden, maar dat hij daar in de statenbrief echt met een duidelijk tijdpad terugkomt. Concrete vraag, voorzitter. Nee. Dat was het.
Dank u wel. Meneer Hazeleger nog tot slot.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nog één puntje, dat mag dan in die statenbrief netjes worden uitgewerkt. Ik zit net die brief van 1 september nog even bij te pakken. Die had ik natuurlijk gelezen, maar dat was, vond ik toen niet heel alarmerend. Enkele weken werd er toen gezegd. Nou goed, en er was bovendien op dat tracé was er nog iets waardoor dat toch al zou uitlopen. En nu is het enkele maanden, terwijl het eigenlijk inhoudelijk is het hetzelfde. De beeldspraak van de kast staat er niet in, maar dat was toch al niet goed. Dus wat daarin staat, is eigenlijk al hetzelfde wat u nu tijdens die mededeling zegt. Dus ik zou in die statenbrief, zou ik ook nog graag even willen weten, wat was er nou op 1 september al bekend en wat is er sinds die tijd duidelijker geworden?
Oké, helder punt. De gedeputeerde nog eventueel op de vraag van meneer Van Deun.
Ja, het zijn twee korte concrete vragen. Dat tijdpad. Ik heb gevraagd om iedere maandag tot in detail geïnformeerd te worden over wat de exacte tijdpad is. Maar daar kan ik nu gewoon nog niks over zeggen. Hè. Dus vandaar dat ik me niet laat vastpinnen op het is 1 maand, 2 maanden, 3 maanden, 4 maanden. We doen dat zo snel mogelijk. Maar ik heb daar gewoon nu nog te weinig grip op om daar iets over te kunnen zeggen. En die statenbrief waar de heer Hazeleger terecht aan refereert, ja, dat was echt helemaal met de kennis van dat moment. En de kennis van dat moment was, rond die vergunningverlening is het nog wel lastig om het allemaal goed voor elkaar te krijgen. Nou ja, daar vraag je dan wel wat op door van wat bedoelen we daar dan allemaal precies bij. Maar zoals ik u net zei, de volle omvang heb ik pas afgelopen donderdag te horen gekregen. En leek me ook reden genoeg om dat zo snel mogelijk bij u te melden. Dus het was met de kennis van toen.
Dank u wel, meneer Schadelee. Dan laten we deze mededeling voor dit moment in deze vergadering voor wat die was. Hij komt later via de brief terug. Mevrouw De Hond had volgens mij in ieder geval nog over een van de twee andere mededelingen nog een opmerking of vraag. En ik zie daarna ook meneer Oude Wesselink met zijn hand omhoog. Mevrouw De Hond.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat ik nog durf na deze heftige begin van de vergadering. Ik sloeg even aan op de informatiesessie, als ik het goed heb begrepen, over de nieuwe concessie. En dat u daarin ook aandacht wil besteden aan het vervoersplan 2021, wat mij op zichzelf een zinvolle exercitie lijkt. Maar mede naar aanleiding ook van deze coronacrisis zien we wel dat veel vervoerders het moeilijk hebben om een rendabele business case uit te voeren. En eigenlijk hebben we in het coalitieakkoord al afgesproken dat er meer regie bij de provincie moet komen te liggen. Dat durf ik na de discussie net bijna niet meer hardop uit te spreken. Maar goed, dit gaat over een ander onderdeel. Gedeputeerde Straat heeft ons ooit beloofd om eens op een rijtje te zetten welke modellen er precies allemaal zijn in aanbestedingsland, zeg maar. Wat kan er binnen de huidige wetgeving? Er zijn ook modellen mogelijk zoals bij de HTM en RET. Nou ja, ik zal er niet te lang over uitweiden. Maar zou de gedeputeerde ons toe kunnen zeggen dat hij voorafgaand aan die bijeenkomst ons een overzicht schriftelijk van deze scenario's kan sturen, zodat wij daar eens op kunnen reflecteren in aanloop naar die nieuwe concessie in 2023. Dank u wel.
Heldere vraag. Even de vraag aan meneer Oude-Wesseling of hij op ditzelfde punt of een ander punt wil. Ja,
hetzelfde punt.
Dat meneer Oude-Wesseling.
Ja, ook in de aanloop naar de aanbesteding, waarover we 7 oktober verder met elkaar in gesprek gaan. In de landen zijn al meer aanbestedingen opgeschort. Vooral omdat vervoerders wel wat anders aan hun hoofd hebben dan lange termijn concessies. En ik vroeg me af of de gedeputeerde kan aangeven hoe waarschijnlijk het is dat onze aanbesteding ook wordt opgeschort.
Dank u wel. Meneer Schadelé, dan is aan u om een antwoord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, die toezegging van meneer Straat, die herinner ik mij toch een klein slagje anders, mevrouw de Hond. Maar het is denk ik wel goed om op een zeker moment in het proces wat we met elkaar ingaan daarover na te denken. Hè. Dus ik denk dat het best nog wel een veelomvattende vraag is. Wat voor varianten in aanbestedingsland zijn er nou allemaal? Mijn voorstel zou zijn om daar op 7 oktober met elkaar eens over door te praten van wat voor varianten had u dan gedacht? Hè? Want je kan het natuurlijk ook zo gek maken. En dat we dan daarna misschien eens op een rij zetten wat er mogelijk is. Want anders wordt het denk ik een hele lange lijst met heel veel varianten waar u ook niet op zit te wachten. Dus ik zou deze vraag iets meer willen afpellen in de bijeenkomst van 7 oktober. En de vraag van de heer Oude-Wesseling, dat is natuurlijk inderdaad een hele actuele vraag. Zeker nu we hebben gezien dat de Valleilijn, dat er eigenlijk geen vervoerder was die daarop inschreef, terwijl dat toch een behoorlijk renderende lijn is. Dus we zien om ons heen wel dat vervoerders nu erg bang zijn om in te schrijven op dingen. Ik zou mijn hand niet meer in het vuur durven steken voor de concessieplanner die daaronder ligt. Maar dat is wel iets wat we doen in afstemming met alle andere provincies en regionale vervoerders. Om te voorkomen dat we met z'n allen in hetzelfde jaar een aanbesteding gaan instarten. Dus ook daar wil ik u op 7 oktober over informeren. Dank u wel.
Oké, meneer Wijntjes steekt zijn hand op. Maar ik zie ook mevrouw de Hond. Dus ik stel voor eerst mevrouw de Hond en dan meneer Wijntjes. Mevrouw de Hond.
Nog even een kleine reactie op de toezegging van zojuist. Ik kan daar prima mee leven om daar op 7 oktober nog over door te praten. Mijn vrees zit hem wel in het tijdspad. Want als 2023 die concessie al in moet gaan, dan moet er 2022 al gegund worden. En dan moet 2021 eigenlijk het programma van eisen al helemaal klaar zijn, volgens mij. Dat is een beetje het tijdpad. Dus als we in oktober nog eens gaan filosoferen met de benen op tafel, dan komt er misschien begin 2021 daar een brief op. En dan lopen we een beetje achter de feiten aan. Dus kunt u daar een beetje voortgang in maken, is mijn vraag.
Oké, meneer Wijntjes.
Ik heb ook nog een paar opmerkingen. Ik vind het een goed idee om begin oktober over die concessies te spreken. Maar kunnen we dan ook over de mogelijke stuurvariabelen even spreken? Van wat zijn voor ons de belangrijke punten om op te letten? En niet alleen als het gaat om de vervoersprestatie, maar natuurlijk ook het budget. Ik heb een aantal vragen gesteld rond de kwestie van de tram, hè, om maar zo te zeggen. Ik zou zeggen, nou, dat komt later wel een keertje om daarover te spreken. Maar het is toch belangrijk om te weten
Wat kunnen wij daar aan beïnvloeden? En ik zou nog misschien dat we voor die bijeenkomst... Er moeten natuurlijk ervaringen opgedaan zijn, afgezien van corona, van de afgelopen concessieperiode. Twee concessies. Er moeten dus ook ergens knelpunten op de plank liggen van dingen die we eigenlijk niet goed geregeld hebben in de afgelopen periode. Daar wil ik ook nog eens even over, dat we die informatie ook krijgen. Maar wat is nou anders dan, wat kunnen we leren van het verleden?
Dat is eigenlijk het punt. Dank u wel, meneer Meijtjes. Tot slot de gedeputeerde.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, als mijn vrouw de hond mij maant om hard mijn best te doen, dan zal ik dat natuurlijk zeker niet weigeren. We hebben wel een soort planning, maar goed, die planning staat op dit punt natuurlijk wel onder druk. Juist door ook de omstandigheden die meneer Wijntjes noemt. Dus dat het later is, dat is al wel eerder gecommuniceerd in de statenbrief die we voor mij daarvoor de zomer over gestuurd hebben. Maar de vastgestelde planning van is dat we het plan van eisen in 2022, voor mij begin 2022, met elkaar vaststellen. En op dit moment zijn we ook bezig, en dat is wat de heer Wijntjes terecht zegt, nadenken over wat zijn nou stuurvariabelen en wat haalt de evaluatie op. Hè? We zouden daar de afgelopen maanden een behoorlijk intensief traject op doorlopen over die evaluatie. Nou, daar is natuurlijk ook wat in geschoven, omdat gewoon alle OV-mensen bezig waren met bijstellen rond corona. Maar dat soort dingen zitten zeker in het vat en zijn zeker ook gespreksonderwerpen voor 7 oktober.
Dank u wel. Dan zijn de mededelingen denk ik hiermee afgehandeld. Dan gaan we verder met punt 1.4 van de vergadering. De verslagen van de vergadering van 10 en 24 juni jongsleden. Er zijn van uw kant geen opmerkingen ontvangen. Waarmee ik denk deze verslagen te kunnen beschouwen als vastgesteld. Ik zie geen reactie, dan doen we dat. En nog de opmerking daarbij dat naar aanleiding van het verslag u een bericht van een van de insprekers heeft ontvangen. Dat treft u bij de agenda. Dan gaan we verder naar punt 1.5, de rondvraag. De rondvragen zijn in principe bekend. Ik wil elke indiener van de vragen nog vragen om in één volzin even te herhalen waar het precies over gaat. En hem niet helemaal heel uitgebreid. En dan wil ik beginnen bij de SP. Mevrouw Poppen.
Dank u wel, voorzitter. Over welke rondvraag gaat het? Want ik had er 2 en 1 samen met de Partij van de Arbeid en de VVD.
Reorganisatie UOV heb ik bovenaan mijn lijstje staan.
Nou, als ik het in één volzin moet zeggen, dan kan ik beter beginnen bij de infosessies. De infosessies, dat is de andere rondvraag. Die zijn waren gepland voor begin september, maar die zijn verzet naar oktober. Daar zijn we niet over gecommuniceerd. En ook niet de reden waarom. En dat zouden wij graag willen weten. Dat kan ik in één volzin. De andere rondvraag was niet de bedoeling om als rondvraag neer te zetten. Maar ik wil graag met de gedeputeerden en met mijn collega woordvoerders in debat over de antwoorden die wij op onze schriftelijke vragen hebben gekregen. Dus ja, ik weet niet hoe we dat gaan oplossen.
Op die tweede vraag wil ik wel, volgens mij moeten we dat dan even inplannen in de vergaderorde voor de volgende keer.
Ja, dat duurt veel te lang. Dat kan niet.
Ik ga daar even ruggespraken over houden. En ondertussen wil ik over de andere rondvraag de gedeputeerde het woord geven. Meneer Schadelee.
Dat is goed.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat gaat inderdaad over de infosessie. Er is in eerste instantie een infosessie gecommuniceerd ook op 2 september. En de belangrijkste reden dat die is vervallen is eigenlijk een tamelijk praktische, tenminste aan de kant van mij, zeg maar. Dat is dat er geen gelegenheid meer was om voor die tijd door in het college hierover te spreken. En dit is natuurlijk wel een onderwerp wat ook voor het college best aangelegen is. En dat is de reden dat we die hebben verplaatst naar 7 oktober. Ook omdat dit gewoon een proces is wat je heel zorgvuldig wil doen. Dus dat is de korte antwoord op deze vraag.
Ja, en waarom is daar dan niet naar ons toe over gecommuniceerd? Dat was de tweede vraag daar achteraan.
Ja,
ik was hem ineens kwijt, hè. Ik had hem voorbereid en hij stond keurig netjes in de agenda. En in één keer stond er een infosessie over provinciale wegen. Dat is volgens mij iets.
Helder vraag, mevrouw Poppen. Ik geef de gedeputeerde de gelegenheid te antwoorden.
Ja, ik heb begrepen dat daar gewoon sprake was van een misverstand. Dus deze inderdaad, op een zeker moment hebben er twee infosessies op 2 september gestaan. De een over wegen, de ander over OV. En dat was een dubbeling die zo niet bedoeld was.
Nee, nou,
dus excuus, ik weet niet waar die communicatie lag, maar dat is niet goed gedaan.
Dank u wel. En zullen we blijven spreken via de voorzitter? Mag ik u dat verzoeken?
Ja, dat is goed.
Heel fijn, dank u wel. Dan heb ik op mijn lijstje staan de Meert en Rijnenburg door meneer De Jager van de VVD. Meneer De Jager.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, inderdaad, een korte toelichting. We hebben vanmiddag tijdens de informatiesessie ook al gesproken over Rijnenburg als mogelijke woningbouwlocatie. En dat in relatie tot gesprekken die we nu voeren over Meert-projecten. In dat kader is het belangrijk, vinden wij, om deze rondvraag naar voren te brengen. Die betrekking heeft op een motie die begin juli is aangenomen in de Tweede Kamer. En die de regering verzoekt om nadere afstemming te plegen met ook de provincie. Over Rijnenburg als mogelijke woningbouwlocatie. In relatie tot tot onderzoeken die er lopen in het kader van de Meert-projecten. Daar hebben we een paar vragen over gesteld en daar horen we graag de reactie van de gedeputeerde op.
Dat is een hele mooie volzin. De gedeputeerde.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het kortste antwoord is nee, wij hebben daar nog geen contact over gehad met het Rijk. Dat was voor mij uw kernvraag. Dus ik weet van de motie af dankzij uw vraag. Wij zijn natuurlijk de komende periode wel vrij intensief in het kader van Beomit in gesprek met het Rijk en ook met gemeenten. Dus ja, ik zie het gesprek daarover met belangstelling tegemoet. Ik weet inderdaad dat ook de A12 bijvoorbeeld, het traject van Gouda naar Oude Rijn, daar een onderwerp van is. Maar deze specifieke motie kende ik niet.
Dank u wel. Dan gaan wij verder met nogmaals de VVD. Dat gaat over Uvex Zuilen. Meneer De Jager opnieuw.
Ja, zeker. Dank u wel, voorzitter. Ja, deze rondvraag dienen wij in samen met de PvdA en de SP. En het betreft de zorgen, de onvrede die er in de wijk Zuilen nog steeds zijn na het wegvallen van buslijn 4. Nu hebben wij begrepen van de bewoners dat er vanuit de gedeputeerden een experiment is gestart rond een Uflex service, een flex dienst. Maar naar ons is gebleken weten de bewoners daar eigenlijk helemaal niets van. En dat verbaast ons, omdat we toch op enig moment een evaluatie van het huidige busplan willen gaan uitvoeren met elkaar. En ook de uitkomsten van het experiment lijken ons bijzonder relevant. Dus we hebben een aantal vragen gesteld over de effectiviteit, of eigenlijk het ontbreken daarvan, van de communicatie. En ook daar horen wij graag de reactie van de gedeputeerde op. Dank u wel.
Dank u wel, meneer De Jager. Meneer Schadelee.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ken de bewoners van de Schaakwijk inmiddels vrij goed, kan ik wel zeggen. Sinds ze mij een paar geraniums hebben aangeboden, staat het thema vervoersarmoede vrij prominent bij mij ook op de kaart. Ik heb voor de zomer een paar keer uitgebreid met hen gesproken. En in dat laatste gesprek hebben we met elkaar afgesproken dat we Uflex, want zo heet dat experiment, zouden uitbreiden naar de Schaakwijk, de wijk waar het over gaat. Wij hadden al voor het vervoerplan 2020 het plan om Uflex in te voeren in delen van Maarsen. En we hebben na de gesprekken met de bewoners gezegd van nou, weet je wat, het is eigenlijk wel een goed idee om die haltes die we hebben verplaatst te vervangen door haltes waar Uflex op kan halteren. Het gebrek aan communicatie herken ik niet helemaal, alhoewel ik natuurlijk via sociale media wel door hen ook benaderd ben van hey, we weten van niks. Dat is natuurlijk primair aan UOV, UOV Cubus, die daar Uflex rijdt, heeft in ieder geval via sociale media, via de website vrij uitvoerig gecommuniceerd, maar ook via posters bij de haltes bijvoorbeeld. En ook folders die volgens mij nog verspreid moeten worden in de wijk. Nou, ik kan me voorstellen dat dat een beetje laat is, dus dat daar misschien ook een soort hiaat ligt. Maar dat is me wel verzekerd dat dat zo snel mogelijk verspreid wordt, ook die folders. met informatie. En normaal, idealiter, op andere plekken waar we Uflex hebben gestart, in Woerden en in Schalkwijk bijvoorbeeld in het verleden, hebben we ook informatiebijeenkomsten in die wijk of in dat dorp georganiseerd om het toe te lichten. Maar dat kon nu natuurlijk niet, want we hebben vlak voor de zomer besloten Uflex ook hier aan te gaan bieden. En vanwege corona konden we daar gewoon niet een informatiebijeenkomst meer beleggen. Maar ik heb dus wel met de bewoners zelf, tenminste met mevrouw Van den Berg en haar actiecomité hierover gesproken. De eerste rijweek van Uflex heeft ook laten zien dat toch een behoorlijk aantal bewoners ook juist in deze wijk Uflex heeft weten te vinden. Dus dat stelde mij dan wel weer gerust. Dat ik dacht, van het is niet zo dat niemand snapt hoe het werkt. Want er waren behoorlijk veel, eigenlijk boven verwachting, veel reizigers in die wijk. Maar het enige wat we nu dus nog doen is, zijn die flyers. En ik hoop dat dat het laatste gat dicht qua communicatie naar de bewoners.
Dank u wel. Omdat we mede-indieners zijn, mevrouw de Hond en mevrouw Poppen. Mevrouw de Hond.
Nou, die laatste opmerking, dank u voorzitter, doet mij deugd. Dat er toch een aantal mensen zijn die halt hebben weten te vinden. Ik zou het toch dringend willen verzoeken om, gezien de discussies die we hier met de hele staten hebben gevoerd en met de inwoners van Zuilen, om naast die folders UOV te vragen om toch nog een informatiesessie daar. Want die bewoners, het gaat om kwetsbare mensen, vaak ouderen die niet goede toegang hebben tot sociale media of op internet zitten. Dat Uflex is best een mooi systeem, maar het is wel ingewikkeld als je al wat ouder bent en je moet opeens zoiets leren. Dus een flyer gaat het niet doen. Dus u moet echt even wat persoonlijke aandacht hier aan besteden. Op die website, ik heb het zelf ook gezien, is het ook best moeilijk te vinden, omdat die Uflex, die gebieden zijn eigenlijk allemaal buiten de stad Utrecht. En dit is dan een soort van enclavetje. Nou ja, dat is echt niet makkelijk zomaar te vinden. Dus mijn dringende verzoek is om hier toch nog echt even wat speciale aandacht aan die bewoners te geven. Dank u wel.
Een helder verhaal. Mevrouw Poppen en daarna meneer Hazeleger.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit me helemaal aan bij mevrouw de Hond, want de mensen die daar in de Dame wonen, die hebben echt helemaal geen idee dat er een bushalte voor de deur stond. Daar wisten ze helemaal niks van. En hoe het werkt, weten ze ook niet. En het mag natuurlijk geen verrassing zijn dat wij daar gewoon liever een lijndienst hadden gezien, waarmee de mensen gewoon op zaterdagmiddag naar de markt kunnen. Of wanneer ze dat dan ook willen, dat begrijpt u. Wij staan daar anders in. Maar dit begint een heel klein beetje op een sterfhuisconstructie te lijken. En ik weet niet of dat de bedoeling is. Maar als u in november wil evalueren, dan moeten we nu toch echt wel even de koe bij de horens vatten en echt wat doen aan de voorlichting voor die mensen. Want anders valt er helemaal niks te evalueren. En dat is wat ik even mee wilde geven.
Dank u wel, mevrouw Poppen. Meneer Hazeleger.
Even zien. Ja, het is volgens mij gelukt. Ja, voorzitter, dank u wel. Volgens mij heb ik het memo over dit onderwerp gemist. Tenminste, ik heb hem niet gezien. Succesjes mogen gevierd worden, dus ik had het wel leuk gevonden. Wij hebben geen, of tenminste heel weinig kiezers in die wijk. En ik moet zeggen, die mensen hebben toen mijn sympathie in één middag gewonnen. Dus ik had het wel aardig gevonden als ik daar een memo van had gezien. En ik onderstreep van harte de oproep van mevrouw de Hond, want ik hoop dat we in december een goede evaluatie kunnen uitvoeren. Maar dat dan ook echt is op basis van de echte belangstelling in die wijk. En dat het niet aan ligt dat mensen gewoon niet wisten dat die bussen daar weer rijden op een wat andere manier. Dus ik onderstreep de oproep van mevrouw de Hond en ik hoop op een goede, gedegen evaluatie. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Schadelee?
Ja, dank u wel. Nou ja, de oproep die u alle drie doet, die kan ik natuurlijk op zich omarmen. We monitoren continu hoe OV gebruikt wordt. En zeker op dit punt, en ook naar aanleiding van en uw vragen, maar ook wat er op sociale media erover wordt gezegd, gaan we daar gewoon in bijschakelen. Dus dat gaan we doen samen met UOV. Die opmerking van mevrouw Pop over sterfhuisconstructie, die deel ik echt absoluut niet. Mensen maken er nu al gebruik van. En er is in mij juist, en volgens mij delen we dat vrij breed in de staat, ook vanuit de aandacht voor vervoersarmoede en de sociale kant van OV, alles aangelegen om juist van dit soort projecten een heel groot succes te maken. Waarbij overigens, want er wordt gerefereerd aan de dame, woonzorgcentrum ook daar. Het lastige is natuurlijk dat 70-plussers nog wel vrij expliciet wordt ontraden om van OV gebruik te maken. Dus daar zit ook wel een bepaalde spanning. En dat maakt ook dat ik liever niet een toezegging doe om alsnog een publieksbijeenkomst te organiseren op dit moment. Maar uiteraard bij de OV of bij de evaluatie hiervan nemen we dit soort aspecten allemaal mee. En overigens heeft de dame nu een halte pal voor de deur. Wat ze bij de oude beurslijn niet hadden. Dus ik denk dat op het moment dat ze hem gaan ontdekken en gaan gebruiken, dat het beter wordt.
Ik zie mevrouw Poppen nog op een laatste reactie en mevrouw De Hond. En daarna moet het denk ik wel voorbij zijn in de vragenstelling. Althans voor deze vraag. Mevrouw Poppen.
Dat snap ik dat het voorbij moet zijn. Maar in evaluatie kunnen de mensen niet naar de markt. Dus daar moet wel wat aan gebeuren. En als de mensen, ik heb mensen gesproken bij de dame, die weten niet dat die halte voor de deur staat. Dus dan maken ze er ook geen gebruik van. Kijk naar het filmpje wat op YouTube stond. Die mensen wisten helemaal niet dat die halte daar voor de deur stond. En daar zijn ze bij toeval achtergekomen. Ze weten niet hoe het werkt. Een mevrouw van over de 70 die zegt, ja maar wijfie, ik wil naar de markt. Ik wil niet naar Maarsen. Ik wil naar de markt. En dat moet voor die mensen opgelost worden. Dat moet duidelijk gemaakt worden hoe dat moet. Want nu denken ze dat ze naar Maarsen moeten.
Helder, mevrouw Poppen. Heeft u nog een vraag? Of?
Nou, ik wil weten hoe die dat op gaat lossen. Dat mensen weten waar die haltes zijn. En dat ze weten dat ze met de bus niet naar Maarsen hoeven. Maar dat ze ook via een kleine omweg wel naar de markt kunnen.
Oké, dat is een heldere vraag, mevrouw De Hond.
Sorry, ik druk op het verkeerde knopje. Ik vind het jammer dat de gedeputeerde niet kan toezeggen om even zo'n bijeenkomst te organiseren in de dame. Ik snap dat het voor 70-plussers nog steeds een risico is. Ik wist dat trouwens niet, maar ik kan me wel voorstellen. Maar die U-Flex-busjes zijn volgens mij wel heel klein. Dus het zijn geen grote treinen of zo. Dus volgens mij kun je daar wel. Het zijn bijna taxis, hè? Dus ik wil nogmaals mijn. Als het niet nu kan, dan toch op een later moment. Die halte, daar staat een bordje bij, maar dat is echt niet te volgen voor mensen die daar niet zo vaardig mee zijn. Dus ik herhaal toch nog een keer met klem mijn oproep. Dank u wel.
Dank u wel. Nog één keer de gedeputeerde.
Ja, wat voor mij aanleiding is om mijn toezegging te herhalen, namelijk dat we het nauwgezet monitoren en een tandje bijzetten qua communicatie.
Dank u wel, meneer Schallee. Dan is de volgende rondvraag van meneer Oude Wesselink. En hij heeft aangegeven dat hij hem zo helder vindt dat het antwoord van de gedeputeerde meteen mag komen. Die gaat over de rotonde Leersum.
Ja, voorzitter, u had mij zoveel vragen gesteld dat ik even moet scrollen door de vragen over. Ja, dat ging over dat ervoor. Ik heb hem. Er zijn inderdaad een aantal dingen gedaan op de Donderberg Rotonde bij Leersum afgelopen voorjaar. Nou, dat hoef ik u niet te herhalen. Liftmast en een extra opstelpleintje. Maar de crux zit natuurlijk in die bike scout, hè, dat alarmeringssysteem van er komt een fiets aan bij de oversteek. Ik baal daar zelf ook verschrikkelijk van dat die er nu nog niet is. De bike scout hebben we klaar liggen, die kunnen we op zich monteren en we kijken ook of dat al kan. Maar het zit hem er vooral op vast dat we een stroomaansluiting moeten krijgen van Stedin. Ik denk dat iedereen die wel eens is verhuisd weet hoe dat kan werken bij Stedin. Ook als de provincie belt, is het echt niet zo dat ze ineens wat sneller zijn. Dus dat duurt gewoon langer dan we hadden gehoopt. Dus dat hangt even van die stroomvoorziening af. Maar we hebben nu wel het streven om uiterlijk de eerste week van december die Bike Scout werkend te hebben. Dan zijn we een jaar na de toezegging die ik daar heb gedaan. Dus dat hoeft u er niet extra in te wrijven. Want dat is niet leuk. En dan hebben we natuurlijk de lange termijn maatregelen. Dat gaat over twee studies, een soort variantenonderzoek voor die rotonde. En later hebben we daaraan gekoppeld het onderzoek van de snelfietsroute. Veenendaal, Utrecht Science Park, die ook ergens over die rotonde komt. Nou, die twee onderzoeken lopen parallel. En de resultaten van de studie naar de Donderberg, de variantenstudie, die hoop ik eind 2020 te hebben. En het onderzoek naar de snelfietsroutes wordt afgerond in kwartaal 1 van 2021. Dus dat even wat betreft de langere en de korte termijn, de Donderberg-rotonde.
Dank u wel, meneer Schotelee. Meneer Oude Wisseling nog? Dank u wel. Dan tot slot D66 over Maarsbergen, meneer Kamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben vorige week dinsdag 8 september een brief binnengekregen van de bewonersvereniging, belangenvereniging Maren Maarsbergen. Zij noemen daar een zestal punten in. Vorige week was ik toehoorder bij de commissie VAK. En is al toegezegd dat ten aanzien van punt 6, en dat gaat met name over de begroting, de uitsplitsing van de gemaakte kosten nu al op 6,7 miljoen euro zitten. Ik maak even een onderscheid tussen financiering en inhoud. Blijft dat er nog 5 punten blijven staan. En ik vraag met name aandacht voor die 5 punten. Het is nu denk ik voor een rondvraag wat lang om daarop in te gaan. Maar willen wij bijvoorbeeld straks in december nog een bijsturing kunnen doen ten aanzien van het ontwerpplan. Ja, dan is het wel fijn als wij op een eerder stadium met elkaar ook nog over de punten van Maren Maarsbergen kunnen spreken. En met name als het gaat om de geluidsnormering, want daar maak ik me echt zorgen over. En het tweede is onder andere een aandachtspunt dat men graag wil van 3 naar 2 rijbanen. Ik laat het hier even bij, want anders wordt het veel uitgebreid. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Kamp. Meneer Schadelee?
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de brief van de bewoners hebben wij natuurlijk gezien van VBMM. En overigens hebben we een brief met ongeveer gelijke strekking ook gekregen als zienswijze op het ruimtelijke traject wat we daar lopen. Dus eigenlijk alle vragen die door VBMM worden gesteld, worden ook via die reactie op de zienswijze vrij uitgebreid behandeld en beantwoord. Dat geldt ook voor de vragen die u stelt over geluid. Misschien dat omwille van de tijd dat het snelste is als ik u toezeg dat we dat schriftelijk beantwoorden. Want dat is een vrij uitgebreid verhaal wat vrij nauw luistert en wat we voor mij prima schriftelijk kunnen doen. Zullen we dat doen? Met uw welbevinden.
Ik zie meneer Kamp ja knikken. Dus dat vindt hij blijkbaar goed. Dank u wel.
Lijkt prima, voorzitter. Dank u wel.
Oké. Dan komen we toch even bij een puntje. Mevrouw Poppen had nog over de OV-infosessies een vraag gesteld om daarover te debatteren. Ik kijk ook even naar de klok. Ik zie dat we inmiddels een half uur langer zijn dan dat we oorspronkelijk gepland hadden met de infosessies. Dat betekent dat we op z'n vroegst om 11:30 klaar zijn als we allebei de infosessies nog doen. En ik heb ook begrepen via de sms, of hoe heet dat, dat er ook mensen zijn die zeggen van nou laat die tweede infosessie voor vanavond maar zitten, laten we die een andere keer doen. Kijk ik toch ook even de commissie rond of daarvoor instemming is. En als dat zo is, dan zou er ook gelegenheid zijn om nu het punt van mevrouw Poppen even te behandelen.
Ja, dat vind ik prima.
Ik zie van meneer Boswijk ook, mevrouw Van Ulzen. Ik zie geen mensen die het er niet mee eens zijn. Dan gaan we dat zo doen. En dan wil ik mevrouw Poppen vragen om even helder de vraag aan alle commissie- en statenleden te stellen. En dan kunnen we dat op die manier even doen, toch in de rondvraag. Dan gaan we daarna. Ja.
Mevrouw Poppen. Dank u wel, voorzitter. Nou, wij hebben in de vakantie begrepen dat er bij UOV een aantal verschuivingen van personeelsleden gaan vinden. Dat UOV bezig is met een soort van bezuinigingsronde of een soort van, hoe ik wil noemen, een reorganisatie. En daar hebben wij in de vakantie vragen over gesteld. Wij wilden heel graag daar Een debat over, maar dat is niet gelukt in de vakantie. Dus we hebben daar vragen over gesteld. En we zijn eigenlijk niet zo blij met de antwoorden. Die vinden we een beetje om de hete brei heen draaierig. Niet helemaal specifiek. Dus de afgelopen jaren hebben we steeds gehoord dat het goed ging met, met de reizigers in het OV. Er was groei. En nu dat het tegen zit, wordt er meteen paniekvoetbal gespeeld. De landelijke overheid springt bij de coronacrisis bij, zowel voor de salarissen als voor de reizigers, als voor de inkomsten uit de reizigersopbrengsten. En dat er niemand meer in de bus zit, dat heeft natuurlijk ook met die overheid te maken, want die heeft iedereen dat ontraden. In het begin mocht je helemaal niet met de bus, alleen als je een belangrijk beroep had. En nu wordt er nog steeds gezegd van werk zoveel mogelijk thuis, dus wordt er nog steeds niet veel met de bus gereisd. Geen wonder dat dat terugloopt, dat is logisch. Maar als de overheid zo royaal bijspringt, dan is er toch geen reden voor een inkrimping. Hoe kan het nu? Dat op min of meer dezelfde vraag, want u heeft op onze vraag gezegd dat er in de commissie BEM al gesproken is over een inkrimping en dat u dus de dienstregeling op hetzelfde niveau wil houden. Dat is leuk, maar op de vraag van de ChristenUnie, min of meer dezelfde vraag, stelt u dat er door de terugloop en daarmee de terugloop van de inkomsten de aanpassingen moeten, dat er daarom aanpassingen moeten komen. Is er dan dus toch geen geld uit Den Haag gekomen voor die lonen en voor die teruglopen in de reizigersbijdrage? Ik vind dat een beetje apart. Want bij de zomernota staat dat er voldoende geld is en dat er de overheid bijspringt. Dus ik vind dat een discrepantie. Dat het geen zin heeft om lege bussen te laten rijden, dat is waarschijnlijk een tijdelijke realiteit. Dus ik weet niet waar nu de crux zit. De chauffeurs, voor de chauffeurs werd het aanvragen van het verlof van 2021 uitgesteld. En daar werden niet alleen de mensen in de OR onrustig van, maar ook de werknemers. Want dat gebeurt doorgaans, volgens het FNV, alleen als er een reorganisatie op handen is. De mensen zijn terecht bang voor hun baan. Maar ze hebben ook een cruciaal beroep. Hoe gaan we dat doen? Er is nu nog geen plan bekend bij de OR. Maar dat wordt morgen verwacht. Weet u daar al meer van? Los daarvan. Als er minder chauffeurs zijn, is het inherent dat er minder bussen gaan rijden. Dat heeft gevolgen voor de dienstregeling en voor het lijnenpakket. Dat kan bijna niet anders. En dan kun je dus niet met droge ogen beweren dat de kwaliteit van het openbaar vervoer gehandhaafd blijft. Kan het zijn dat UOV voor de coronacrisis al in zwaar weer was en dat nu de corona gebruikt wordt als excuus,
ja,
om de boel om in te krimpen en om te saneren? En ja, wat heeft dit allemaal voor gevolgen voor de concessie? Ja. Gaat u UOV aan de concessie houden? Uw antwoord dat er al op heel veel gebieden op de concessie wordt gecontroleerd, lijkt niet te kloppen. Want de UOV-bezetting op het Centraal Station bijvoorbeeld, bij de OV-winkels, die begint al later dan in het plan staat en gaat ook eerder dicht. En tijdens de lunchpauzes, die mensen hebben wat mij betreft prima recht op lunch, maar er is geen vervanging. En als mensen dus in de lunchtijd komen vragen van, goh, wanneer gaat de bus? Dan is er niemand. Dan de dienstregeling op 2021. Daar hadden we ook vragen over gesteld. Het is wat ons betreft wel heel onwenselijk om die af te raffelen in een kortere tijd. En dan kunt u zeggen van, ja, oké, we gaan Rokhof geeft inbreng. En we op die manier krijgen de reizigers een inbreng. Dat vinden wij niet voldoende. Wij willen dat de echte reizigers, de mensen die met die bussen gaan, dat die inbreng hebben voor de dienstregeling van 2022. Kortom, wij vinden dat u maar één ding had kunnen doen. En dat is naar ons toekomen en zeggen van, joh, luister, UOV wil inkrimpen. Wij moeten een goede dienstregeling garanderen. Daar zijn wij als provincie voor. En daar hebben wij dus twee mogelijkheden voor. Of er komt meer geld en we houden het zoals het is. Of we gaan inkrimpen. En dan hadden wij daar als staten een afgewogen democratische beslissing over kunnen nemen. Daar hadden we het debat met elkaar over kunnen voeren. En nu heb ik het gevoel dat we worden toegewerkt naar een scenario waar we helemaal niks over te vertellen hebben. Ook heeft u gezegd dat wij in september worden geïnformeerd. Nou, deze commissie zou er niet worden over worden gesproken. En de volgende is in oktober. Hoe verklaart u dat dan weer? De SP denkt dat het tijd wordt dat wij als staten weer eens heel serieus de touwtjes in handen gaan nemen. En duidelijke kaders gaan stellen voor dat openbaar vervoer. Omdat ik anders het gevoel heb dat we bij de neus genomen worden. Dat betreft trouwens ook niet alleen de concessie van UOV, maar ook Sintes. En ik hoor graag hoe andere fracties daarover denken. Dank je wel.
Dank u wel, mevrouw Poppen. Ik stel heel... Ik kijk ook even met schuin oog naar de gedeputeerde. Wilt u eerst een kleine reactie geven hierop? Of wilt u eerst het debatje aanhoren? Wat vinden de statenleden, de commissieleden daarvan? Er was heel veel, een aantal feitelijke dingen, een aantal meningen, die lopen een beetje door elkaar. En dat begrijp ik.
Ja, het is aan u natuurlijk.
Ja, zeker. Nou, dan gaan we eerst even gewoon het rondje. Welke staten dan wel commissieleden willen hierover het woord voeren? Ik zie niemand. Dan is de vraag aan de gedeputeerde of hij hier nu op kan reageren. Meneer Schalé, aan u.
Ja, dank u wel, voorzitter. De kortste beantwoording van de vragen van mevrouw Poppen is natuurlijk dat wij bijna al haar zorgen en vragen wel delen. In die zin dat we natuurlijk met een tamelijk ongekende situatie te maken hebben in het OV. Tegelijkertijd zitten natuurlijk ook wel heel veel meningen en observaties in de opmerkingen van mevrouw Poppen, waar ik het niet zo mee eens ben, of waarvan ik zeg van ja, vinden we het gek dat? Dat er een lagere bezetting is bij een informatieloket. Ja, kijk, op het moment dat je de hele dag honderdduizenden reizigers langs je loket krijgt, dan heb je een andere bezetting dan wanneer de vraag is teruggevallen met 80%. Want over dat soort aantallen hadden we het in het begin van de coronacrisis. We hebben nu te maken met een situatie die tamelijk ongekend is. En dat vraagt gewoon heel veel improvisatie, heel veel schakelen. En heel veel anticiperen, bijna dagelijks op wat er gebeurt. De suggestie die ook een beetje in de vragen van mevrouw Poppen zit. De provincie eigenlijk met de vervoerder al lang handje klap heeft gedaan. En een paar scenario's op de plank heeft liggen. En de boel eens even lekker gaat uitwringen, maar de staten daar nog even buiten wil houden. Nou, die suggestie werp ik echt ver van me. Ik probeer zo goed mogelijk steeds mee te nemen in wat er gebeurt. Onze mensen die zijn ook steeds in heel nauw overleg met de vervoerders. Maar tegelijkertijd moeten we natuurlijk als provincie niet op de stoel van de vervoerder gaan zitten. Dus vragen en opmerkingen die u maakt en stelt over de OR... Daar gaan wij niet over. Ik spreek niet met de OR van onze vervoerders. Dus dat moet u mij niet kwalijk nemen. Ik heb u volgens mij aan het begin van de vergadering al laten weten dat ik deze week de eerste scenario's heb gekregen. En dat we 7 oktober daar echt heel uitgebreid over kunnen doorspreken met elkaar.
Meneer Schadelé, mevrouw Poppen wil even een opmerking maken.
Ja. Ja, weet u, in de concessie staat dat bepaalde openingstijden van die winkels er moeten zijn. En u zegt steeds, wij controleren of de vervoerder zich aan de concessie houdt. En als dat dan dus niet gebeurt, kijk, dan kan u zeggen tegen mij van ja, dat zijn uitzonderlijke omstandigheden. Maar daar had u dan mee naar ons toe moeten komen. Want nu heb ik zoiets van ja, vind je het dan gek dat wij gaan denken dat er een handjeklap gespeeld wordt? En dat u niet met de OR praat, omdat u niet op de stoel van de vervoerder wil gaan zitten. Ja, dat is uw verantwoordelijkheid. Dat is jammer dan. Maar wij zijn als provincie verantwoordelijk voor een goed openbaar vervoer. En dan zul je met die vervoerder aan de slag moeten.
Oké, waarvan acte, denk ik. De gedeputeerde mag verder.
Ja, voorzitter, kijk, zo'n concessie is natuurlijk een pakket van tientallen pagina's aan eisen. Maar waar we nu mee te maken hebben is dat die concessie is een schip wat nu op volle zee in een hele zware storm is terechtgekomen. Dan kan je wel zeggen van wel, voordat we vertrokken hadden we afgesproken dat er ieder kwartier koffie geserveerd zou worden. Maar op het moment dat je in een zware storm zit, heb je even iets anders aan je hoofd dan over het dek paraderen met een dienblad koffie. En dat is een beetje, ik weet niet of de beeldspraak helemaal rondgaat. Maar we zijn nu dagelijks met de vervoerders in de weer om te zorgen dat we zoveel mogelijk van de concessie overeind houden. Met name voor de reizigers. Maar ja, er zijn natuurlijk ook wel dingen waar we gewoon op moeten bijschakelen om het leven elkaar mogelijk te laten houden. Dus het is gewoon dagelijks improviseren. En dat is het enige waar ik voor nu begrip voor vraag. Alle ambtelijke capaciteit is daar ook op ingezet de afgelopen tijd om binnen de mogelijkheden die deze storm ons nog biedt, toch het OV in de lucht te houden. Want u heeft helemaal terecht in het begin gezegd, het is een cruciale dienst. En dat zijn Rijk, provincie en alle vervoerders ook helemaal met elkaar eens. Alleen de vraag is, hoe organiseer je dat dan zo goed mogelijk?
Dank u wel. Is er aanleiding om hier nog wat op te doen of zijn we hiermee rond? Ik denk dat dat laatste het geval is. Dan gaan we voordat we verder gaan met de agenda toch nog even een gewetensvraag doen. Gedeputeerde van Essen heeft laten weten dat hij liefst de tweede infosessie aan u presenteert en dan een andere datum zoekt voor de eerste. Alleen u gaat over uw eigen agenda, dus nu is de vraag aan u of u daarmee kunt instemmen. Ik zie dat meneer Hazeleger het eens is met meneer Van Essen. En meneer Boswijk ook. Is er iemand die dat anders vindt? Mevrouw Lejeune wil wat zeggen. Mevrouw Lejeune.
Nee, ik wou eigenlijk zeggen, als dat de inschatting is van meneer Van Essen, dan volgen wij die.
Dat is fijn, dank u wel. En dat zie ik van meer mensen. Ik zie niemand die daar tegen ingaan. Dan gaan we, wel de tweede informatiesessie doen en niet de eerste. En we zoeken Griffie voor de eerste een andere datum. Dank u wel daarvoor. Dan zijn we gekomen bij punt 1.6. De termijnagenda en de lijst met moties. Is er een van de gedeputeerden die daarover een op en dan al aanmerking heeft? Nee, een van de statenleden, commissieleden. Mevrouw de Hond zie ik een hand opsteken. Mevrouw de Hond.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zag dat wij nog nadere informatie zouden krijgen over wanneer de pilot voor gratis OV met ouderen weer zou worden hervat. Nu begreep ik, had ik het net ook al over, dat er door de OV-bedrijven een grote campagne is gestart dat het weer veilig is om met het OV te reizen. Ik heb het net nog even opgezocht. Ik zag daar niks staan over 70-plussers dat die dat wordt ontraden. Dus het leek me eigenlijk wel een mooi moment om deze pilot weer te hervatten. En ik vroeg mij af of wij daar nadere informatie over zouden kunnen krijgen op korte termijn.
Dank u wel, mevrouw de Hond. Meneer Schadlee, wilt u daar wat op zeggen?
Ik kan er natuurlijk wel iets op zeggen. De officiële RIVM-richtlijn richting het Rijk is dat 70-plussers niet met het OV zouden moeten reizen. Dus dat is de eerste. En tegen die achtergrond zou ik toch gewoon even willen wachten met die proef voor gratis OV. We hebben daar afgelopen week hier wel intern ook over gesproken, ook in het licht van de begroting van volgend jaar. En mijn suggestie zou zijn, laten we de criteria ietsje breder maken. Hè? Want stel dat de RIVM ook komend jaar nog deze richtlijnen blijft hanteren, waardoor het gewoon voor oudere reizigers niet aantrekkelijk is om met het OV te reizen. Misschien zouden we dan de pilot of het experiment met een iets andere doelgroep moeten gaan uitvoeren. Dus ik zou juist willen pleiten voor iets meer ruimte om te kijken wat er binnen de mogelijkheden die we hebben wel zouden kunnen. Maar op dit moment zou ik er geen voorstander van zijn om met 65-plussers deze pilot aan te gaan, omdat ik gewoon bang ben dat we daar te weinig bruikbare data uithalen.
Dank u wel. Is er reden om nog één reactie te doen, mevrouw Dont?
Ja, als ik daaruit mag concluderen dat de gedeputeerde de doelgroep breder wil maken dan alleen die 65-plussers, dan kan dat natuurlijk mijn volledige instemming genieten. Dus als dat het geval is, dan ben ik daar heel erg blij mee. En dan hoop ik dat we daar nadere informatie over mogen ontvangen op korte termijn.
Meneer Schadelee nog?
Ja, voordat ik nu in een nieuwe toezegging verzeild raak. Volgens mij willen we het thema vervoerarmoede aanpakken en willen we een experiment doen met gratis OV. En volgens mij moeten we gewoon snel kijken naar van wat voor doelgroep is onder deze omstandigheden daarvoor het meest geschikt om dat uit te proberen.
Oké, dank u wel. Zijn er op andere onderwerpen nog vragen, opmerkingen? Ik zie niemand. Dank u wel. Dan gaan we naar de ingekomen stukken. Stel voor die voor kennisgeving aan te nemen. Daar zie ik geen reacties op, dank u wel. En de grote projecten is een van de gedeputeerden. Wil die daar het woord over hebben? Ik zie geen reactie, dan denk ik dat dat niet het geval is. Dat was agenda punt 1. Er zijn geen bespreekstukken. Er is ook niets ter informatie gevraagd. Waarmee we de officiële M&M-vergadering kunnen afsluiten. Dan stel ik voor dat we even een paar minuten pauzeren om klaar te zetten voor de infosessie. Een minuut of 3-4. En dan gaan we verder met de infosessie. Even goed kijken. Scenario's en monitoring van de energietransitie. Ik stel voor, het is nu... Kijk. Laten we om 8:55 daarmee verder gaan. Dank u wel.